Het is vrijdag 1 oktober. De Ajax staat 0,2% lager op 770 punten. Dit is de IEX Beleggerspodcast. U hoort het al aan mijn stem. Arend-Jan is er even niet. Hij is op vakantie. Ik neem het daarom even van hem over. Ja, en we hebben een speciale gast in de uitzending. Lucia Rodenburg. Ze is redacteur van onder andere IEX, Beursduivel en Belegger.nl. Dus welkom.
Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
Zeker. Nee, dat wordt gewoon een goede uitzending, ben ik van overtuigd.
Ik ook.
Ja, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Uiteraard het nieuws van de dag Coolblue, die naar de beurs wil. De chippers uiteraard zijn toch hard gedaald deze week. En ze hebben ASML en ASMI hebben een beleggersdag georganiseerd, dus daar gaan we het over hebben. Uiteraard wil ik zeggen, omdat we natuurlijk een vrouw in de uitzending hebben, dan moeten we het natuurlijk ook hebben over beleggen, over vrouwen die beleggen, de verschillen met mannen. We gaan het ook aan het einde van de uitzending hebben over jouw portefeuille, dus ja. Blijf zeker luisteren tot het einde. We zullen uiteraard weer lezersvragen beantwoorden, onder andere over Bezi, Fugro, dus dat... Laten we gewoon beginnen.
Ja.
Voordat we beginnen, ik was het alweer bijna vergeten, willen we graag nog een paar huishoudelijke mededelingen. We zijn genomineerd tot beste podcast, beste zakelijke podcast van Nederland.
Nou, dus één van de,
ja, er zijn er nog
vier.
We
moeten nog even winnen.
Dus we moeten even winnen en dat kan alleen maar door uw steun. Dus we willen graag vragen of u zou willen stemmen. Ga naar dutchpodcastaward.nl en dan vindt u het vanzelf. En nog iets anders, we houden ook een nationaal beleggersonderzoek. Daar willen we dus beleggers een stem geven bij de beoordeling van vermogensbeheerders, brokers, crypto exchange partners en crowdfunding platforms. Dus daar zouden we graag willen vragen of u kan meedoen.
Ja, en waar kunnen we dat vinden, Niels?
Op de homepage van IEX. Dus als u naar IEX.nl gaat, dan vindt u het vanzelf. En het is ook wel best wel...
Waarom zou ik daar meedoen als belegger?
Ja, nee, het is zeker ook als belegger zelf heb je er wat aan. Want als veel mensen daar meedoen, dan kunnen we gewoon een goed beeld geven van... wat zijn nou de beste vermogensbeheerders, beste brokers en dat... helpt jou bij het maken van een keuze. Stel, je zit te twijfelen of je bij de goede broker zit. Ja, dan kan je misschien, je geeft er toch weer net wat extra informatie.
En inspiratie.
Zeker. Bij deze. Nu gaan we natuurlijk snel naar de markten. Lucia, om te beginnen, wat is jou opgevallen?
Ja, dat zijn toch wel de chippers die aardig zijn afgekomen de afgelopen week, kunnen we wel zeggen. Er zijn behoorlijke dalingen geweest. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat chipaandelen, als het sentiment een beetje keert, dat die dan als eerste gaan en ook vaak wel het hardst, hè?
Ja, ze hebben natuurlijk een wat hogere beta. En dat betekent dat inderdaad als de markten omlaag gaan, gaan dit soort bedrijven wat harder omlaag. Wat uiteraard ook meespeelt is natuurlijk de rente. We hebben gezien dat de Amerikaanse 10-jaarsrente staat nu alweer boven de 1,5%. Dus dat is best wel een opwaartse beweging. En wat zien we? Dat komt natuurlijk doordat Powell toch een beetje de vetvoorzitter de steunmaatregelen wil afbouwen. En bij afbouwen van steunbeleid hoort dan wat hogere rente. En met name groeiaandelen zoals chippers, die hebben daar het meeste last van. Niet zozeer omdat zij veel schulden hebben op hun balans, dus dat ze ineens veel meer rente moeten gaan betalen. Nee, dat is het niet. Maar het zit hem in de waardering. Want bij groeibedrijven ligt de winst in de toekomst. En dan bij een hogere rente is die winst die in de toekomst wordt behaald minder waard. Ja, en daar hoort dan ook een lagere waardering bij. Dus dan gaan dat soort bedrijven harder omlaag. Dus het is niet... iets waar ik mij heel erg zorgen over zou maken.
Ja, want dat is wel iets waar veel beleggers mee zitten, denk ik. Van, moet ik nu nog in chipaandelen stappen? Want ze zijn natuurlijk al zo... nu dan even met een dipje. Is dat dan misschien een koopkans, zou je zeggen?
Buy the dip in feite. Kijk, wat wel positief is... Kijk, we weten natuurlijk, dat is algemeen bekend... dat zijn chippers al jaren zijn ze al vrij prijzig. Hmm. Maar dat is natuurlijk niet voor niets. Want dat zit hem natuurlijk ook in het feit dat sowieso een rente laag is... Maar met name die trends die er zijn, ze profiteren natuurlijk van een enorme digitaliseringstrend. Wat we zien met name is dat smartphones, dat weten we allemaal, die worden steeds geavanceerder, steeds meer functionaliteiten. Al dat als klanten, gebruikers eisen we dat ook. En omdat die smartphones meer functionaliteiten krijgen, daar horen gewoon betere chips bij. Dat is toch echt het segment van ASML en ASMI. Dus dat hoort gewoon. Dus het is gewoon logisch dat dat soort bedrijven hogere waarderingen hebben. Um, Dus dat was dus een beetje de chippers. Gaan we zo nog extra over hebben. Gaan we wat dieper in over die belegsdagen van ASML en ASMI. Wat mij zelf opviel. Ik zei het al in de intro. Het nieuws van de dag Coolblue. Dus toevallig ook een aandeel dat ik zelf volg vanwege het onderdeel is van HAL. Dat gaat naar de beurs. Deze maand willen ze er al naar de beurs gaan. Dat verraste mij eerlijk gezegd wel een beetje.
Ja, waarom eigenlijk?
Er waren in februari al was er al eigenlijk gecommuniceerd van we willen einde van het jaar een beursgang. Alleen dat was dus in april was het als soort van uitgesteld. Ja, en daar werden redenen genoemd dat ik dacht van, dat hoor je niet vaak. De zwangerschap van een CFO. zelfs dat soort dingen werden genoemd. Ik denk van die kunnen gewoon geen goede prijs krijgen. Dus dat wordt het gewoon uitgesteld tot minstens 2022.
Aha.
Maar dat is dus uiteindelijk niet gebeurd. En dat is interessant ook voor aandeelhouders van bijvoorbeeld Ahold. Want daarin, dat is onderdeel is bol.com.
Ja.
Want als Coolblue naar de beurs gaat,
dan zegt dat ook iets over bol.com.
Zeker, want dan weten we meer de waarde, kunnen we beter
een vergelijking maken.
Juist.
Ja.
Dus daarom zie je vandaag Ahold ook omhoog gaan. Puur vanwege die beursgang van Coolblue. Dus ik heb een uitgebreide analyse staan op ix.nl. Want ik heb ook zelf een waardering gemaakt. Ja, analisten schatten het in ongeveer tussen de 3 en de 6 miljard waard. Wilt u mijn taxaties weten? Ja, dan moet u toch even het premium stuk lezen. Want ik heb het staat net een paar uur op de site. Dus dan is het niet
ja, en netjes om dat. Kan je nog even uitleggen van de bedreiging van Amazon? Hoe dat dan zit?
Amazon, ja, dat is natuurlijk dat hoor je bij alle e-commerce bedrijven. Ja, Amazon, is dat niet een groot gevaar?
Ja, daarom stel ik hem toch even hier.
Heel goed, heel goed. Ik was het zelfs gewoon bijna vergeten. wat meespeelt is dat, natuurlijk is het een gevaar, Amazon. Alleen Coolblue opereert wel in een hele ander segment. Kijk, vergeet niet, Amazon die is, opereert aan de onderkant van de markt.
Dus op de prijs?
Op de prijs uiteraard. Nou, Coolblue weet, op prijs gaan we het niet winnen van Amazon. Dus wat doen ze? Beter service. En ja, dat heeft ook wel echt uitgepakt in goede halfjaarcijfers. Dat mensen daar toch wel op prijs stellen. Om toch, als jij bijvoorbeeld een zonnepaneel bestelt of een bepaalde fiets, dat de bezorger meegaat met jou om het in je huis te zetten.
Ja, je bedoelt het installeren van wasmachines en drogers inderdaad.
Ja, dus dat wordt gewaardeerd. Dus daarom viel me ook die omzetgroei van 31% in het eerste halfjaar. Was echt wel indrukwekkend. Alleen aan de andere kant, de marges zijn wel heel laag. Dus ja, ook hier weer toch best wel hoog risico. Maar ja, ik heb er een uitgebreide analyse staan op ix.nl. Ja, dan gaan we verder naar de beleggersdagen van ASML en ASMI.
Ja, dus, beleggersdagen. Ja, waarom doen bedrijven dat eigenlijk?
Beleggersdagen, ja. Dat is een goede vraag. Bedrijven willen, die grijpen dat moment aan. Om een soort van update te geven van de strategie. Dus van waar staan wij de komende 5 jaar?
Ja.
Dat hebben bijvoorbeeld ASML en ASMI gedaan. Die hebben dus hun verwachtingen voor 2025 afgegeven. Nou,
waar ze naartoe willen.
Waar ze naartoe willen. Het is ook wel zo bij dit soort bedrijven, wat we al zeiden. Het is nogal cyclisch, dus hoge beta. Dus het is altijd lastig om dat soort dingen te voorspellen. Want er zit toch wel een soort van foutmarge in. Maar met name bij ASML viel mij op dat ze toch wel weer redelijk voorzichtig zijn. En zo kennen we ze ook wel weer, ASML.
Ja, dat doen ze vaker, hè? Dat ze dan,
voorzichtig, ja. Ja, daar staan ze onbekend. Dus ook weer met hun omzetverwachting.
En dat dan de resultaten meevallen altijd. Juist. Of nog beter zijn dan verwacht,
juist,
zo moet ik het zeggen.
Dat doen ze uiteraard. Waarom doen ze dat? Goede publiciteit.
Ja, precies.
Dus weet jij misschien ook, Lucia, want ASML is vaak vrij conservatief nu weer. Waarom, ik zou dan denken, als je gewoon een simpele belegger, waarom doen andere bedrijven dat niet? Weet jij dat?
Ja, dat vroeg ik me ook wel eens af eigenlijk. Maar ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met hoe je in het nieuws komt. Ja, dat moet wel een beetje positief zijn natuurlijk. Ja. Dat is wel wat bedrijven willen.
Ja, kijk, dat is natuurlijk wat je als bedrijf wil. Alleen, als jij dus, je kan natuurlijk conservatief zijn als het goed gaat.
Ja.
Ja, of je nou 20 of 30%, ja, dan zou ik ook voor die 20 gaan en dan wordt het uiteindelijk 30, hoop je dan. Maar goed, er zijn ook bedrijven die natuurlijk in een downtrend zitten. En als je dan gaat zeggen, ja, de komende 5 jaar, het wordt weer niks.
Ja,
ja, dan zijn er ook weinig dan denken beleggers ook van, nou, dan ga
Laat
ik dus
maar.
Niet instappen. Dus
ja.
ASML heeft ook die luxe positie om heel conservatief te zijn. En dat zijn ze ook. En ja, daarom zag je ook, want op zich de winstgevendheid verwachten ze wel, dat die flink omhoog gaat, hogere marges. Dus dat was positief. En daarom zag je op die dag van die bekendmaking ook beleggers twijfelen. En bij opening flink omlaag, toen weer omhoog en toen weer omlaag.
Ze wisten niet helemaal wat ze ermee aan moesten.
Nee, nee, dat komt dus omdat, ja, het is dus, zo noemen we dan, een mixed bag. Omzet tegenvallend, maar winstgevendheid verwachtingen goed.
Ja.
Dus dat met bij ASML. Ja. Ja, en bij ASMI was het weer heel anders. Waren die omzetverwachtingen toch best wel goed. Ze verwachten dus een jaarlijkse groei de komende jaren tot 2025 van zo'n beetje 20%. Ja, dat is wel echt heel fors. En marges blijven intact. Dus ongeveer gaat die winstgevend ook met een dergelijk percentage omhoog. Dus dat is wel positief. Alleen dat bedrijf had weer precies de pech dat ze met hun prachtige vooruitzichten kwamen op een dag dat de beurs 2% daalt. Nou, dan kan je geweldige cijfers verwachtingen afgeven, maar dan gaat je aandeel alsnog de prullenbak in.
Ja, ja.
Dat is echt, dan wordt alles verkocht. Dus dat zag je ook op die dag, maar dan uiteindelijk een dag later een sentiment weer beter. En dan zie je ook ASMI weer opkrabbelen.
Ja.
Dus,
En waar zit het verschil ook weer precies in bij ASML en ASMI? Want ze zitten allebei wel in het topsegment toch van de markt, maar toch op een andere manier. Want hoe zit dat precies?
Ja, kijk, ASMI focust zich echt op die ALD-technologie.
Ja.
En ASML zit met die EUV-machines. Dus het is wel verschillend, maar beide profiteren van de toegenomen vraag naar chips. Dus, en zitten dus in dat topsegment.
En zat ASML als enige in de EUV? Er zijn meer bedrijven die dat doen, maar zijn er echt specialisten in?
Ja, ze zijn semi-monopolist.
Ja.
Dus op papier niet helemaal monopolist, maar wat de andere partijen proberen op het gebied van EUV-machines, dat staat, die lopen gewoon ver achter.
Ja.
En dat heb je vaak bij ASML, dan komen bedrijven lijken dichtbij te komen en dan hebben ze alweer een hele veel betere generatie, een veel betere technologie achter de hand, waardoor ze weer een voorsprong hebben. Dus vandaar ook die hoge waarderingen. Kijk, dat is niet voor niets.
Nee.
Als jij een semi-monopoliepositie hebt in een ongelooflijk snel groeiende markt, wat waarschijnlijk de komende decennia zal blijven doorgroeien.
Ja, dan ben je spekkoper.
Ja, dan ben je spekkoper.
Je moet hebben wat een ander niet heeft.
Daarom. Dus die bekende slotgracht van Warren Buffett, heeft ASML.
Ja, ja, ja.
Dus daar hoort ook een hogere waardering bij.
Ja, kwaliteit heeft zijn prijs.
Zeker. Nou, we zijn al een beetje op de helft bijna van de uitzending. Dus ik denk, is wel een mooi moment voor de luistervragen.
Ja, goed idee.
Ja, een speciale vraag voor jou, Lucia.
Oh, leuk.
Thijs van Kampen. En die vraagt zich af over welk aandeel het meeste discussie is geweest op de redactie.
Nou, dat vind ik wel een originele vraag. Daar kan ik wel iets over kwijt. Just Eat Takeaway is wel een goed voorbeeld, denk ik. Onze collega Martin Krum die is daar wel positief over. En daar heeft hij een aantal argumenten voor. Ten eerste is de onderwaardering van het bedrijf wel een argument. Ten opzichte van sectorgenoten is het veel goedkoper. Een ander argument is dat het dat trekt hij iets breder. Hij zegt Jitse Groen is op een zolderkamer begonnen en heeft nu een miljardenbedrijf. En dat zegt iets, dat het een goede ondernemer is.
Die moet wel iets kunnen dus.
Die moet iets kunnen, die weet hoe het spelletje werkt. En dan heeft hij nog een derde argument. Dus dat is het onderdeel iFoods in Brazilië. Dat kan nog verkocht worden. Ze hebben een bod gekregen van 2,3 miljard. Maar Jitse Groen vindt dat te weinig. En Krum is het daarmee eens. Die zegt dat het wel 3 miljard kunnen opleveren. En zo heeft hij een aantal argumenten voor. Maar ik weet dat jij, Niels, argumenten tegen.
Ja, we hebben daar inderdaad flinke discussie over gehad. Dat kan. Hè. Ik bedoel, als je een advies geeft voor een bepaald aandeel, de analist is verantwoordelijk.
Ja.
Dus we spreken het uiteraard wel. Maar dat kan gewoon soms zijn. Ja, het is mensenwerk dat dan iemand anders er anders over denkt. Nou ja,
ja.
Tot die groep behoor ik. ik ben gewoon wat negatiever over dat bedrijf. En dus met name omdat ik gewoon die onzekerheid in Amerika met Grubhub. Kijk, de kracht van Just Eat Takeaway is altijd geweest dat ze marktleiders kochten. Als ze een overname deden, was het altijd de marktleider in een bepaald land. En nu gaan ze naar Amerika en dan kopen ze een bedrijf dat tussen aanhalingstekens in verval is. Dat was ooit een marktleider, maar is het niet meer. En dan is het echt om dat van Uber te winnen, is een hoog risico. En daar komt bij, ze verdienen nog niet echt geld, de maaltijdbezorgers. De marges zijn flinterdun. Onderaan de streep worden toch nog wel stevige verliezen geleden. En ik ben meer een belegger die graag houdt van bedrijven met gewoon een sterke kasstroom. En dan wacht ik dan liever op. En dan desnoods betaal ik een hogere prijs. Maar het geeft wel wat meer zekerheid. En ik vind,
dus je koopt eigenlijk zekerheid.
Ja.
Ja.
Goede samenvatting van het verhaal.
Nou.
De tweede vraag van Mark Groeneveld. Wat we vinden van Besi. Ja, we hebben heel veel vragen over Besi gehad. Ja, dat heeft maar één reden. De koers is nogal hard omlaag gegaan de laatste tijd. En dat zorgt een beetje voor wat onrust. Nou ja, onder beleggers een beetje. Dat proeven we wel bij IEX. Het is wel zo, Besi, als je daarin belegt, horen dit soort dalingen er wel bij. Ik bedoel, in het verleden, kijk maar, het is regelmatig gebeurd dat het binnen een jaar met kan halveren. Dus
en
dan
andersom,
valt,
ook weer verdubbelen.
Ja, daarom. Dus dat gaat echt heel hard op en neer. En nou, wat we al zeiden, hoge beta, extra risico. Ja, en op het moment dat dan even die markten slecht liggen, dan gaat Besi extra hard. Maar voor de lange termijn als desk zijn wij gewoon enthousiast hoor. Dus daar hoeft u zich geen zorgen voor te maken. Ja, u moet zich alleen zorgen maken als u een hele grote positie heeft. Want dan is er iets mis met uw risicoprofiel. Maar over het aandeel zelf zijn wij gewoon enthousiast. De lange termijn trends zien er gewoon gunstig uit. Dus, een derde vraag van Dirk Heggen. Waarom Fugro bijna nooit financiële details bekend maakt bij een nieuwe opdracht? Weet jij dat, Lucia?
Ja, dat is ook wel een leuke vraag. En dat heeft te maken met opdrachtgevers die dat liever niet willen. Want waarom zou je de concurrenten wijzer maken dan hij al is? Dus dat zien ze niet zo zitten. En het heeft ook wel te maken met dat er bedragen zijn die vaak niet echt helemaal de moeite waard zijn.
Nee, met name kleinere bedrijven hebben daar een handje van. Dat ze dus heel veel persberichten van heel veel orders, van bepaalde opdrachten die ze hebben binnengehaald. Wat dan eigenlijk niet zo heel veel voorstelt, financieel gezien. Dus is het ook wel handig om het gewoon niet te melden. En dat doen ze dus, zodat ze dan dat het een beetje positief nieuws rondom het bedrijf. Gaat de koers wat omhoog? En zeker bij de kleinere bedrijven die het wat moeilijker hebben, die misschien wel eens een emissie moeten gaan doen, die hebben gewoon baat bij een hogere koers, zodat ze gewoon op een aantrekkelijker niveau nieuwe aandelen kunnen uitgeven. Dus ja, bedrijven hebben daar een belang bij om positief in de schijnwerpers te staan. En daarom zie je vaak bedrijven met veel nieuwsberichten. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die overal lak aan hebben, die gewoon denken van nou, twee keer per jaar is voldoende. Ja. Dan hebben we het over Aalberts, ASR, daar hoor je bijna nooit iets van.
En dat lijkt dan een beetje saai, maar bij beleggen is saai goed natuurlijk.
Vaak wel, want dan is er geen gedoe.
En, ja, precies. Geen nieuws is goed nieuws.
Juist, dat is vaak wel het geval. Dus het is per bedrijf verschillend. Maar bedrijven die echt wel bijvoorbeeld in de toekomst toch wel afhankelijk zijn van de markt, doordat ze bijvoorbeeld geld nodig hebben, ja, daar zul je veel berichten van verwachten. Nou, dat weten we helemaal van de biotechbedrijven.
Ja, zeker.
Dus als ik het woord farming noem, dan weet u genoeg. Een vierde vraag is van MadMax89. Nou, ja, fantastische naam voor Instagram. Activision Blizzard gaat het over. Hij zegt, ja, dat aandeel zakte weg. En hij zegt, voor zover ik weet, naar aanleiding van MeToo-achtige perikelen, hoe schatten jullie zo'n rechtszaak in? Liggen er kansen of moet je er net à la Philips vanaf blijven? Nou, dat verschilt nogal met Philips, want Philips zat met die beademingsapparatuur. Dat is echt wel onderdeel van de business. En ja, met dit soort dingen, MeToo, het is verschrikkelijk voor binnen een bedrijf. Je wil niet dat het je overkomt. Alleen als belegger, als dat echt op basis daarvan de koers omlaag gaat, zijn dat juist koopkansen.
Omdat de storm wel weer gaat liggen na het verloop van tijd.
Uiteindelijk wel. Het is altijd heel eventjes helemaal het hot topic, maar uiteindelijk vergeet iedereen het weer. Dat zo werkt dat nou eenmaal. En dan zijn dat eerder koopmomenten. Ik denk het mooiste voorbeeld is Facebook met dat Cambridge Analytica schandaal.
Ja
toen ik zie Arjen Lubach nog steeds met zijn oproep 50 van jongens, we stoppen massaal met delete Facebook, zoiets. Nou ja,
heeft niet echt gewerkt.
Nou ja, op korte termijn wel. Er waren iets van 50.000 mensen die dat deden. Maar de meeste mensen kwamen er ook weer gelijk achter van, goh, het was toch eigenlijk wel een
handig medium.
Daarom. Dus, en dan komt iedereen weer terug en dan gaat die koers weer omhoog. Dan blijkt toch eigenlijk dat het bedrijf gewoon veel geld verdient en dan gaat die koers weer omhoog. Want dan vergeten we het weer met z'n allen. Dus zo werkt dat. Het lijkt net de politiek af en toe.
Ja.
Nou, ik denk dat het wel een mooi moment is om naar het onderwerp van de week te gaan. En dan hebben we het over de beleggingsstijlen van mannen en vrouwen. En dan gaan we ook een beetje je portefeuille erbij pakken. Als je kijkt naar vrouwelijke beleggers, Lucia. Wat zijn nou de kenmerken van vrouwelijke beleggers?
Ja, vrouwelijke beleggers, over het algemeen, want het is natuurlijk een beetje gechargeerd misschien, maar over het algemeen beleggen ze wat defensiever en mannen wat offensiever. En het is ook zo dat mannen veel meer handelen, want bij Bink leggen ze bijvoorbeeld een kwart meer orders in dan vrouwen. Daardoor hebben ze ook iets minder rendement, omdat Als je heel veel transacties doet, dan kost dat natuurlijk veel geld. Dat snoept toch wel een beetje van het rendement af.
Ja, je had het erover van iets minder rendement. Nou, er zijn allerlei onderzoeken geweest, bijvoorbeeld van de Universiteit van Berkeley. En die had dus gewoon even naar de hele jaren 90 gekeken. En waaruit bleek dat gewoon vrouwen een 1% hoger rendement op jaarbasis scoren. Nou, noem dat maar een klein verschil. Want als je dat 30 jaar achter elkaar legt, dan
tikt dat aan.
Dan tikt dat heel erg aan.
Ja.
En wat het nog pijnlijker maakt, dat dus een onderzoek was in een bullmarkt. En als jij dus veel risico neemt, zou je denken, dan gaat als de markt omhoog gaan, dan profiteer je ook extra daarvan.
Ja, precies.
Maar dat bleek dus niet het geval. En dat zit hem inderdaad met name ook in dat handelen. Want als jij meer handelt, dan zitten veel kosten bij. En helemaal als je dus in de duurdere hefboomproducten zit.
En risicovoller zijn die ook. Ja. Opties en...
Ja, je hebt bijvoorbeeld CFD's, turbo's. Kijk, ja. Dat zijn... Je hebt dan betaald niet alleen maar transactiekosten. Je hebt de bied-laat-spread. Het product aan zich is natuurlijk altijd wat prijziger. Dus dat soort risicovolle producten hoeven de, als je daarin belegt, hoeft niet te betekenen dat je ook een hoger rendement maakt. Want ja, we weten bij alle turboboeren, altijd staat
alle
er in
waarschuwingen.
De alle waarschuwingen en de disclaimer van dat weer eens 3/4 van de retailbeleggers hier geen rendement mee maken.
Ja, ja.
Dat komt dus, doordat ze toch dat hoge kosten, dat toch veel kosten met zich meebrengt. En dat doen vrouwen toch slimmer. Dus, want vrouwen, ja, ik had het even onderzocht, ja, ze zitten dan met name in traditionele bedrijven zoals Unilever, L'Oréal.
Ja.
L'Oréal, ik zou er echt niet aan moeten denken. Maar goed, vrouwen vinden dat blijkbaar sexy aandelen.
Over het algemeen wel, ja. Ja.
Dus dat verschil zit er met name in. En dat moet je echt niet onderschatten. Het doen van transacties, wat ik dus zelf altijd doe maak zelf een Excel-sheet. En dan hou ik echt mijn transactiekosten bij. Want als je dat doet, geef je dat ook gewoon meer inzicht
ja.
In de kosten die je maakt.
Ja, dus, dat is heel slim.
Dus ik denk, we hebben nog wat verschillen. Ja, wat natuurlijk ook meespeelt natuurlijk met mannen is natuurlijk, ja, ik weet niet of je dat in de dagelijkse praktijk bent tegengekomen, dat mannen nogal veel zelfvertrouwen hebben.
Ja, vaak wel.
Ja, en dat is natuurlijk ook een reden waarom je dus ook meer risico durft te nemen. Want als jij veel zelfvertrouwen hebt, ja, dan denk je, het komt wel goed.
Ja, en dan durf je meer.
Ja.
Ja, en over het algemeen nemen vrouwen iets meer aan van anderen dan mannen. Tenminste, als het om beleggen gaat.
Doe jij dat zelf ook?
Ja, ik herken mezelf wel in dat beeld. Eigenlijk helemaal. Ik ben gewoon een prototype vrouwelijke
belegger. Dus ook jij bent buy and hold belegger?
Ja, buy and hold. En inderdaad, weinig doen, op je handen blijven zitten. En veel luisteren naar anderen.
Ja.
Misschien iets minder vertrouwen in jezelf, maar meer afgaan op de experts.
En ook
in de traditionele aandelen ook wel. Ja. Dus dat eigenlijk klopt het helemaal.
Dus dat beeld van hoe vrouwen beleggen, dat is gewoon... Jij bent gewoon precies...
Ja, dat ben ik.
Oké. Okay. Ja. Nou, dat is heel helder. Nu we het toch over buy and hold beleggen hebben, Lucia. Want ja, jij bent een van de weinige van de mensen die ook nu luistert, die ASML op €90 heeft gekocht.
Ja, september 2016 was dat.
Ja, en je hebt ze nog steeds en niks verkocht. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ik had het toen een beetje eigenlijk van Jos Versteeg, die had daar toen een heel mooi verhaal over. En toen dacht ik, wow, een bedrijf wat een techniek heeft waar ze heel goed in zijn, wat bijna niemand anders heeft of geen enkel ander bedrijf heeft. Dus eigenlijk een soort monopoliepositie. Dat is interessant. Je moet altijd hebben wat een ander niet heeft, zeiden we net al een beetje. Dus dat vond ik een heel goed verhaal. En toen dacht ik, nou, ik koop er dus een paar. En nooit meer weggedaan. Ook omdat de berichten waren eigenlijk altijd goed. Of beter dan verwacht. En nu ook. Ik heb eigenlijk nooit hoogtevrees gehad. Dus blijf lekker zitten.
Heel helder. Gewoon winnaars gewoon in portefeuille houden. Nee, heel helder. Ja, nee, ik heb daar respect voor. Ik heb ASML zelf ook wel gehad, maar natuurlijk tussentijds al lang weer verkocht. Dus ja, dan hebben we het over vrouwen beter kunnen beleggen dan mannen. Nou ja, wie weet, hè. In dit geval heb je helemaal gelijk, Luus. Bij een ander aandeel heeft buy and hold iets minder goed uitgepakt.
Ja, Galapagos, daar doel je op, denk ik.
Ja.
Dat was een minder leuk feestje. Ja, daar zit ik nog steeds in en ik weet eigenlijk niet waarom. Oh ja, wel, dat weet ik wel, vanwege... Ja, nee, dat heeft te maken met de kaspositie. Want ze zitten echt op een hele grote berg geld. Eigenlijk meer dan de koers nu...
Ja, de kaspositie is hoger dan de huidige beurskoers.
Ja, precies. Dus dan denk ik van ja, dat moet toch ooit alweer goed komen. Ja. Dus ik blijf nog even zitten.
Ja, ze kunnen natuurlijk wel iets. Ik bedoel, als jij een reuma medicijn maakt wat bijna is goedgekeurd in Amerika... Mm-hmm. Wat je er echt heel dichtbij zat, ja, dan kun je echt wel wat.
Ja, en in Europa en Japan zijn ze natuurlijk wel al goedgekeurd. Maar Amerika is natuurlijk de grootste markt, dus daar wil je zitten natuurlijk.
Daar wordt de hoofdprijs betaald door hun zorgsysteem. Dus daar betalen ze de hoofdprijs. Daar wil je zitten.
Ja, ja.
En dat is helaas niet gelukt. Nee, ik snap dat ook wel hoor. Ik zou Galapagos ook aan niemand aanbevelen. Maar, maar ja, ik ben ook wel van de school dat je aandelen niet moet verkopen als ze onder hun intrinsieke waarde zitten. En ja, als de kaspositie meer is dan de beurskoers, ja, dan ben je wel gek om hem van de hand te doen. Dus ja, ja, een derde aandeel dat jij in portefeuille hebt, dat is Royal Dutch Shell. En dat vind ik toch raar. Je bent toch vrouwen, jonge vrouwen, die zitten toch in duurzame aandelen. En niet, dan zou je denken, een olie- en gasboer, waarom zit je daar dan in?
Ja, een aantal jaar geleden heb ik dat gekocht. En dat heb ik gekocht omdat ik dacht, ja, dat hoort eigenlijk in iedere portefeuille. Hoeksteen van de portefeuille noemen ze het wel eens.
Ja, dat was wel een beetje voor die dividendverlaging,
inderdaad.
Hè?
Ja, inderdaad. Maar dat heb ik toen gekocht en eigenlijk ook niet meer weggedaan. En nu is het natuurlijk ook alweer het verhaal weer anders geworden, omdat het natuurlijk steeds meer richting duurzaam gaat en meer richting groen. En nu is de discussie, doen ze daar genoeg aan?
Wat vind jij?
Ja, dat vind ik heel moeilijk te beoordelen, maar ik denk, ze doen meer dan heel veel mensen denken. Er staat natuurlijk te boek als olie- en gasaandeel, maar ze zijn steeds meer aan het omturnen naar ook duurzame energie. Ja. En er gebeurt best wel veel ook.
Maar goed, wat vond je er dan van dat afgelopen week verkochten ze een groot gasveld in Amerika? En dan, ja, ze besloten toch om dat geld aan de aandeelhouders te geven en niet in duurzame energie te steken.
Ja, dat klinkt dan misschien toch een beetje als een soort, ja, ik kan hier natuurlijk niet echt heel makkelijk een oordeel over vellen. Want
nee, dat hoeft ook helemaal
maar
niet.
Maar ik denk
ook
dan,
zeggen,
dat is misschien wel een beetje korte termijn denken, omdat dat.
Ja, of ze zeggen bij Shell gewoon van, ja, weet je, duurzaam, het is allemaal mooi, maar als we daar geen hoge rendementen mee kunnen behalen, ja, dan gaan we gewoon eigen aandelen inkopen.
Ja, maar de kost gaat natuurlijk voor de baat uit. Je moet natuurlijk, nu moet olie en gas moet natuurlijk opleveren wat het kost in de duurzame energie.
Ja, maar goed,
dus dat heeft ook tijd nodig.
Ja, maar goed, als je een aandelen inkoopprogramma doet, geef je terug aan beleggers. En dan kunnen die dat geld steken weer in iets anders.
Ja, dat is ook
zo. Ze hebben het niet in aandelen inkoop, maar in dividend. Dus dat dividend, dat ontvangen beleggers gewoon. Ja. Ja, en dat kunnen ze dan weer in duurzame aandelen steken. Ja.
Zo kan je het ook zien.
Kijk, Shell doet dat niet voor niets. Ze kunnen echt wel rekenen.
Tuurlijk.
Dus, maar goed, er was veel ophef over dat ze een dividend gingen uitkeren. Dus ze kozen weer eens voor de impopulaire beslissing.
Ja. Maar binnen Shell zelf is er ook heel veel discussie over natuurlijk.
Ja, nee, dat zal.
Of ze wel de goede kant op gaan, of het genoeg is.
Ja, dus, maar jij hebt er wel vertrouwen in.
Ik denk het wel.
Dat het goed komt, oké. Okay. En nummer 4, Ahold. Ja, dat is toch een vrij saai aandeel.
Ja, maar saai is goed.
Ja, dat zei je inderdaad. Wat is de reden dat je in Ahold zo zit?
Ja, een aantal jaar geleden dacht ik van, er moet ook een beetje stabiliteit in de portefeuille. Een beetje defensieve naam moet erbij. En nou, ik weet ook dat onze analisten zijn er ook heel enthousiast over. Ja. Ik zie daar wel wat in. Er zitten ook heel veel andere bedrijven. Bol.com hoort erbij.
Dat is natuurlijk een potentieel groeibriljantje natuurlijk.
Ja, precies, precies. Dus,
met een eventuele beursgang kan dat natuurlijk van Bol.com kan dat natuurlijk ook extra waarde ontsluiten. En ja, wat ik zelf altijd extra interessant vind aan Ahold is met name de risicorendementsverhouding. Kijk, we moeten toch allemaal blijven eten. Dat zal de komende 20 jaar niet anders
precies,
zijn.
Ja, precies.
En Ahold is wel perfect gepositioneerd in Nederland, maar ook
in Amerika.
In Amerika en ook in online investeren ze veel. Dus dat, ja, ze zitten gewoon in het goede segment.
Ja.
Dus en ze hebben daarnaast ook nog een mooi dividend van, ik geloof, 3,5%. Kopen ze ook zo 4% van het eigen aandelen in. En dan zit je al snel op die 7,5% die je al sowieso terugkrijgt. Ja, en daarnaast groeien ze ook altijd nog een beetje.
Ja.
Dus dan ga je al heel snel richting die 10%.
Nou, wat wil je nog meer?
In tijden waar rentes nul zijn, waar je niks krijgt op je spaarrekening, ja, dan zijn bedrijven als Ahold heel interessant. Dus ja, ik vind dat een zeer slimme aankoop, Lucia. Ik zie ook voor de spreiding dat je een Vanguard S&P 500 ETF hebt.
Ja, klopt. En daar zit het meeste geld in eigenlijk.
Ja, ook zodat, want je hebt natuurlijk maar 4 aandelen, maar dan heb je op die manier toch spreiding met zo'n
ETF. Precies. Omdat je dan in één keer belegd bent in de 500 grootste bedrijven van Amerika. Ja, en tegen een hele lage prijs natuurlijk, want die Vanguard ETF's zijn heel goedkoop. Ja, vooral deze.
Je hebt nauwelijks kosten inderdaad. Ja. Ik geloof misschien 10 basispunten, dus 0,1%.
Ja, klopt.
Dus lage kosten, mooie spreiding en je kan heel makkelijk instappen. Dus ja, ik snap dat heel goed dat je die hebt. Dus op zich mooie, leuke portefeuille.
Nou, dankjewel.
Dat zullen veel lezers, die willen natuurlijk ook tips hebben. Is er nog een aandeel die jij op het oog hebt?
Nou, ik vind Besi een heel interessant aandeel, maar ik durf er steeds niet in, omdat het zo grillig is. Veel grilliger dan ASML.
Hoger risico. Ja. Dat past misschien niet helemaal bij vrouwen natuurlijk.
Nee,
veel risico
precies.
Nemen.
Dus ik twijfel daar steeds over, maar ik vind het een heel mooi bedrijf.
Oké. En nee, heel helder. Ja, dus misschien. Ja, het heeft nu wel gedipt, Lucia. Dus ja. Als je buy and hold belegger, wil je natuurlijk vaak op een dip kopen.
Ja, precies. Dus misschien toch overwegen.
Zijn er ook nog andere aandelen?
Ja, ik zat te denken aan AB InBev. Vind ik ook een leuk bedrijf.
Dat vind ik wel grappig, want jij zei ja, ik ben een prototype vrouwelijke belegger. Maar AB InBev is echt een mannelijke...
Ja, dat is een mannenbedrijf eigenlijk.
Mannenbedrijf.
Een mannenaandeel.
Ja, mannenaandeel. Dus maar dat, was dat de reden van? Gewoon ook behoorlijk gecorrigeerd?
Ja, en omdat als straks alles weer echt open gaat, dat ze daar wel flink van kunnen profiteren, denk ik.
Ja, ja, en
dat ze die schulden hebben afgebouwd natuurlijk.
Ja, daar zijn ze mee bezig. Ik ben volgende analist, dus ik weet er iets van. Nee, maar dat is wel met AB InBev is dat inderdaad wel het geval. Schulden is nu nog best hoog schuldenberg. Ja. Maar dat is niet een probleem als je een hele stabiele kaststroom hebt. En dit is ook een anticyclisch bedrijf. Want ja, of het nou met name in crisistijd, dan hebben we nog wel eens de neiging om extra drankje te drinken. Dus dat is goed voor AB InBev. Dus dat is minder problematisch. Dus ja, en ik snap wel AB InBev. Ik heb ze zelf ook, dus die kan ik zeker aanbevelen. Ja, tot slot. Ja, want we zijn al eens een beetje aan het einde van de podcast gekomen. Wil ik nog één ding u voor tot oproepen. We hebben een samenwerking met het Beleggingsinstituut en aanstaande dinsdag om 8:00 kunt u gratis een online seminar volgen met André Brouwer. En daarin gaat hij in op analyses over trends in aandelen, obligaties, rentes en grondstoffen. Ja, en u krijgt uiteraard nog weer een paar prachtige tips. Dus zet dat in uw agenda dinsdag om 8:00. Dus is dat ook weer een mooie soort van kijktip. Dan zijn we tot einde gekomen van deze uitzending.
Ja, ik vond het leuk.
Ja? Was het bevallen? Kun je vaker uitnodigen,
Lucia? Nou,
wie weet.
Ja.
Oh, hartstikke mooi. Heel goed dat het is bevallen. Ja, de rest mij fijn weekend. Iedereen fijn weekend te wensen. En heb veel plezier op de beurs.